Elk jaar vieren we kerst. En dat laat ook een beetje zien dat dat verhaal, tenminste voor ons, hè, Wendy bad het al, van er zijn heel veel mensen, gisteravond zag ik op televisie ook nog weer, werd ook op straat aan mensen gevraagd van, ja, wat betekent kerst voor jou? Nou, we begonnen allemaal met eten en cadeautjes en feest en enzovoorts, vrij. En maar een enkeling die iets had over van, ja, volgens mij is hij toen opgestaan of zo. En dus mensen hebben ergens de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. En eigenlijk is dat triest, weet je, dat we al zoveel eeuwen dit feest vieren. En dat het eigenlijk gewoon de echte intentie van kerst is aan het verdwijnen. Omdat dat overroeld wordt door de commercie en wat iedereen er allemaal wel niet van maakt. Ik heb er heel lang over nagedacht, van wat moet je nou brengen op kerst, weet je? Eigenlijk is dat bijna elk jaar hetzelfde verhaal, min of meer. Maar toen kwamen drie woorden in mijn gedachten. Kribbe, kruis, kroon. En ik denk dat dat het gewoon is, dat dat de kern is waar kerst om draait. Het gaat niet alleen om dat babytje in een kribbe. We hebben dat verhaal hebben we eigenlijk een beetje geromantiseerd. Van, oh, lief stalletje en het ziet er allemaal zo leuk en gezellig uit. Maar weet je, de werkelijkheid was rauw. Als je, nou, we hebben dat filmpje net gezien. Een jonge vrouw, die wordt zwanger, is verloofd met iemand. Oké, die verloofde denkt van, wat gebeurt hier? Wat heeft ze uitgespookt? Eigenlijk wil die van eraf. Allemaal dingen die gebeuren, als je daar eens even goed over nadenkt, dat toch eventjes wel wat anders is dan een heel romantisch verhaal. Nou, uiteindelijk grijpt God wel in door engelen, hè, om boodschappen te brengen van hoe het dan allemaal precies zit. Maar dan, hè, dan moeten ze ook nog op reis. Dan gaan ze naar Bethlehem, van Nazareth naar Bethlehem. Nou, met de auto is het pak een beet, 2,5 uur. Maar 160 kilometer lopen, hè. Hoogzwangere vrouw. 160 kilometer lopen. Daar zijn ze anderhalve week mee bezig geweest. Kan je je voorstellen? En dat was een hele opgave. Daar is niks romantisch aan. Dat is niet even van, we gaan gezellig naar Bethlehem of zo. En dan komen ze daar. En dan zoeken ze een slaapplaats. Want ja, het was daar hartstikke druk vanwege die volkstelling enzovoorts enzovoorts. Geen plek te vinden. En uiteindelijk komen ze in een dierenverblijf terecht. Een stal of een schuur of whatever. En dan komt dat moment dat kind geboren gaat worden. Tussen de dieren, tussen de stank van mest. En is van, ja, waar laten we dat kind? Nou, hup, pak deze bak maar. We doen er een beetje stro in en we wikkelen het wat in doeken. En laten we maar op die manier, ja, behelpen. Niks romantisch aan. De rauwe werkelijkheid. En tegelijkertijd vind ik het mooi, want weet je, en dat zeggen mensen ook wel eens misschien, als God mens wordt, als God naar deze wereld komt, weet je, hij is koning, hij is de schepper, hij is de alomtegenwoordige. Ja, dan gaat hij toch eigenlijk naar een paleis toe. Dan moet hij met pracht en praal moet hij binnengehaald worden. En ik denk dat als God dat gedaan zou hebben, dat heel veel mensen zich als het ware een beetje aan de kant geschoven gevoeld hadden. En God heeft ervoor gekozen om juist daar, op die plek, in die situatie, naar de wereld te komen. Gewoon bij eenvoudige mensen, Maria en Jozef. De eerste bezoekers, herders, die een beetje aan de onderkant van de ladder hangen, zeg maar. Een beetje met de nek aangekeken worden. En dat hij juist wil zeggen van, hé, ik kom voor iedereen. En het maakt niet uit wie je bent. Maakt niet uit wat je status is. Ik ben er voor iedereen. En daarom wil ik komen als dat kind op die plek. En als we dat dan een beetje doortrekken naar nu, dan geldt dat voor nu eigenlijk ook, weet je. Van, Jezus is niet gekomen alleen voor ons, hè, omdat wij in hem geloven. Jezus is gekomen voor al die mensen, 7 miljard, 7,5 miljard, weet ik precies hoeveel er op deze wereld op dit moment zijn. Voor al die mensen is die gekomen. Hier, wij, in het Rijke Westen. Maar ook die mensen in Afrika of in oorlogsgebieden. Kijken naar Syrië, waar het weer heftig is op dit moment. Waar er weer tienduizenden vluchtelingen zijn. Ook voor hen is hij gekomen. Voor al die mensen die in Griekenland in die opvangkampen zitten. En dat vind ik wel eens lastig, hè? Van, oké, hij is voor iedereen gekomen, maar waarom gebeuren die dingen dan? Waarom wordt het niet eventjes opgelost, om het maar zo te zeggen? Ik vergeet mijn plaatje helemaal te laten zien. Kribben. Misschien wel een beetje mooie kribben, misschien zag hij er wat ouder uit, maar dit is de plek waar Jezus naar ons toegekomen is. En met een hele mooie naam. Immanuel, God met ons. En zijn andere naam, Jezus, Yeshua, God is redder, God is verlosser. En in die naam zit eigenlijk alles al wat zijn identiteit is. Alles wat hij zou gaan doen in deze wereld. En wat hij nog steeds doet. Want het is een impact die voor eeuwig is. Nou, dan groeit Jezus op. En dan, als Jezus 30 jaar is, dan begint er als het ware een nieuwe fase. Een fase van 3 jaar. En in die fase gebeurt er van alles en nog wat. En een van de eerste dingen die hij zelf ook aangeeft, is een tekst uit Jesaja. Om aan te geven wat hij kon doen. En dat kunnen we lezen in Lucas 4. En daar staat: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Bijzondere woorden. En de toehoorders daar, die zullen best zoiets geknikt hebben van, ja, prachtig, mooi. En dan zegt hij van, en dat ben ik dus. En in die 3 jaar gaat hij dat laten zien. Dat hij dat is die dat doet. Dat hij dat is die gestuurd is door God. God zelf die gekomen is en mens geworden. Hij deed wonderen, hij deed tekenen, hij deed van alles en nog wat om te laten zien dat hij daadwerkelijk God is. En iedereen liep achter hem aan. Maar niet heus. Heel veel mensen wisten niet wat ze ermee aan moesten. Zelfs zijn eigen vrienden, zijn discipelen, zijn volgelingen die met hem meegingen. Ongeloof, onbegrip, van alles speelde mee. En dan de geestelijke leiders nog, waarvan je zou denken van nou, die weten precies hoe het in elkaar steekt. Die van, oh wacht even, als ik dit, wacht even, dat is de Messias. Nee, die stonden hem aan het leven. Die wilden hem zo snel mogelijk eigenlijk van het toneel laten verdwijnen. Want hun machtspositie werd aangetast. Hij vertelde vrijmoedig dat hij de zoon van God was. De beloofde Messias. En dat er maar 1 mogelijkheid was om opnieuw in contact met God te komen. Niet door al die wetjes te gaan volgen en weet ik het allemaal. Want keer op keer kwamen mensen tot ontdekking van, het lukt niet, het lukt niet. En dan zegt hij zelf in Johannes 3, vers 16, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. God kwam niet om te oordelen, te veroordelen. Hij kwam om te laten zien dat God van iedereen houdt. Hij kwam om te laten zien dat er een weg is opnieuw in contact te komen met God. Hij kwam om het probleem wat door Adam en Eva was ontstaan, om dat op te lossen. En ondanks dat hij al die dingen zei, snapten de mensen het niet. Ja, een enkeling, die ging achter hem aan. Ook met, nou ja, kijk maar naar zijn eigen discipelen, die zelfs toen hij aan het kruis ging, hadden ze ook zoiets van, nou, dat was het dan. En dan zegt hij iets verder nog weer in het Johannes Evangelie. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij liet de nieuwe weg zien, als het ware, naar God. Niet via de wet, maar via hemzelf. We weten hoe dat verhaal verder gaat. Uiteindelijk, hij stierf aan een kruis. Om die weg naar God ook vrij te maken. Hij werd begraven. En wat ik net al zei, het leek allemaal voorbij te zijn. En dan gebeurt er nog een wonder. Een wonder waar heel veel mensen niet mee uit de voeten kunnen. Toen niet en nu niet. Iemand die in een graf lag, een afgesloten graf, staat op en wordt weer levend. Het ultieme teken dat hij alles heeft overwonnen. Dat hij de zonde, de dood, de tegenstander heeft overwonnen. En zelfs zijn naaste vrienden, zijn discipelen, die moesten dat allemaal een plek proberen te geven. Die konden het niet vatten. En het mooie is dat hij niet direct naar zijn discipelen ging, maar dat de eerste die het ontdekten waren vrouwen. Vrouwen die normaal gesproken, waarvan een getuigenis niet zomaar geaccepteerd werd. En juist hen liet hij het eerst zien wat er gebeurd was. Prachtig. En dan is de vraag weer voor onszelf van, heeft deze gebeurtenis, heeft dat impact op ons leven? Dus niet alleen maar kijken naar dat kindje in de kribbe, dat lief, klein, babytje enzovoorts. Wij hopen binnenkort weer 2 keer opa en oma te worden. Dus we zien er ook naar uit, naar de geboorte van onze kleinkinderen. En dan, als je dan weer zo'n klein wurmpje in je handen hebt, dan dat smelt je hart. Maar weet je, dat babytje was gekomen om een 30 jaar later aan een kruis te sterven. Kan je je voorstellen? Dan ga je denk ik op een hele andere manier kijken naar kerst. Maar ja, het is nog niet afgelopen. Kroon. Weet je, door zijn opstanding en zijn teruggaan naar de Vader, kreeg hij de plek die voor hem was en is. Koning. En niet zomaar een koning, maar een eeuwige koning. Een koning die alles onder zijn heerschappij heeft. Een koning die, die niets ontgaat, zeg maar. En een koning die terug gaat komen. Niet een koning die ergens ver weg zit, waar we niet eens weten van waar dat dan precies is. En dan een beetje naar ons zit te kijken hoe wij aan het prutsen zijn op deze wereld. Nee, een koning die terug gaat komen. Een koning die zijn taak op zich gaat nemen. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Een plek gaat creëren waar geen pijn meer zal zijn. Geen ziekte, geen dood, geen zonde. Helemaal niets meer. Voor eeuwig met die koning samen. En weet je wat nog mooier is? Wij regeren met hem. Wij zijn koning met hem. En hoe dat dan is, weet je, dan denk ik ook van, oké, hoeveel christenen zullen er zijn door al die eeuwen heen? Hoeveel mensen zullen Jezus volgen? Miljoenen, miljarden. En allemaal zijn we koning. Als ik dat ga vertalen naar hoe wij met een koning bezig zijn, dan denk ik van, nou, Nederland, 17 miljoen koningen. Soms lijkt het er al een beetje op, hè? We hebben allemaal onze eigen mening en ideeën hoe het allemaal moet. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat er dan uitziet. Dat wij met hem regeren. En hoe dat dan eruit ziet. Maar één ding weet ik, het zal prachtig zijn. En wat hij beloofd heeft, dat gaat hij ook doen. Weet je, het is niet iets, het is niet een, als we kijken naar de Bijbel, het is niet een boek van, nou ja, er zijn leuke verhalen in en nou ja, het is toevallig dat er wel een paar dingen uitkomen en zo. Nee, wat daarin staat, gaat gebeuren. Dus hij komt terug. En of dat nu is, of over 5 jaar, of over 10 jaar, of over 50 jaar, hij komt terug, want hij heeft het beloofd. En dan zal het goed zijn. En dan, ik weet niet hoe we er dan naar kijken, ik weet niet of we dan nog terugdenken aan al die kerstdagen die we gehad hebben door ons leven heen. Maar het wordt mooi. Het wordt gaaf. Maar tot die tijd, totdat hij terugkomt, hebben we nog wel een taak te volbrengen. Wat betekent dat dan eigenlijk allemaal voor ons? Nou, als we nog even keer kijken, dan die drie plaatjes. De kribbe, geboorte, hè, beseffen dat Jezus gekomen is voor iedereen. Niemand uitgezonderd. Dus ook wij hebben niet het recht om tegen een ander te zeggen van, oké, hij is er wel voor jou, maar hij is er niet voor jou. Hij is er voor iedereen. En er ligt gelijk een taak voor ons om dat aan iedereen ook duidelijk te maken. En dat maakt ook voor jezelf niet uit. Hè? Je hoeft jezelf niet op te poetsen. Je hoeft niet bepaalde status te hebben. Maakt niet uit wie je bent, hoe je bent. Hij is gekomen voor jou. Of je nou hier zit of meeluistert. Of al die mensen die we tegen gaan komen. Voor iedereen is die gekomen. Het kruis. Wat misschien heel veel mensen zien als een soort, hoe zeg je dat? Ja, waar het eigenlijk ophield, waar het stopte, van verloren zaak. Maar het kruis is een teken van overwinning. Een teken van verlossing. Een teken van, yes, er is een nieuw middel, een nieuwe weg, een nieuwe mogelijkheid om tot God te komen. Zonder dat we daar zelf al ploeterend mee bezig hoeven te zijn. Laatst van de week las ik nog weer een berichtje wat ik binnenkreeg van iemand die reageerde ook weer op iets van ja, maar je moet wel je best doen. Je moet wel iets doen om bij die God te komen. Ik zeg, nou ja, het enige wat je doen moet is ja zeggen. Ik zeg, verder hoef je niks te doen. Ik zeg, wij kunnen het niet. Wij kunnen nooit genoeg dingen voor elkaar krijgen om dichter bij God te komen. Dat kon alleen Jezus. Jezus kon die weg openmaken. En dan de kroon, nieuwe toekomst. Jezus komt terug om alles definitief te herstellen. En dat is het vooruitzicht wat we mogen hebben. En elke keer, al die jaren dat we nog kerst gaan vieren, mogen we elke keer daar weer naar kijken. Die toekomst die er is. Jezus komt terug. Amen.